Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van Op Bedevaart met Maria. En vandaag, in deze 40ste uitzending, zijn we gekomen in de tweede helft van de 14e eeuw. Maar hebben jullie zich al eens afgevraagd waarom de maand mei de maand is van Maria? En het is de katholieke website Aletheia die met deze vraag naar boven kwam. Wel, zo wordt in een studiewerk Dictionnaire Encyclopédique de Marie van de Franse schrijver Pascal Raphaël Ambrogi vermeld hoe in de oudheid de maand mei beschouwd werd als een ongunstige maand om te huwen. Waarom wordt er niet bij vermeld? En daarom zou deze maand gekozen zijn om de Heilige Maagd te vieren. Het zou ontstaan zijn in Rome en zo later verspreid over gans Italië en de hele katholieke kerk. En dit vooral dankzij de Jezuïten. Zij raden de gelovigen aan om op de vooravond van 1 mei in huis een Maria-altaar op te richten, versierd met bloemen en belichting. Zo werd gevraagd dat elk gezin elke avond bijeenkwam om er te bidden, waarna een briefje werd getrokken waarop een deugd geschreven stond die men de volgende dag speciaal zou beoefenen. Maar het is de orde van de Camillianen, gesticht door de heilige Camillus de Lely, die de officiële uitroeping van de maand mei als Mariamaand als het ware opvorderden. Dit gebeurde plechtig in de kerk van de Visitatie in de noordelijke Italiaanse stad Ferrara in 1784. Zo verklaarde paus Johannes Paulus II in mei 1979. De maand mei moedigt ons aan om over Maria na te denken en op een bijzondere manier over haar te spreken. Het is inderdaad haar maand. De tijd van het liturgisch jaar en deze maand mei nodigen ons uit om ons hart voor Maria te openen op een heel bijzondere wijze. De maand mei was ook voor Pater Pio de mooiste maand van het jaar. Het was het rendezvous bij uitstek voor de genaden die de Heilige Maagd verleent en waarmee hij zei dat hij in de moeilijkste uren van zijn leven daarvan heeft kunnen van profiteren. In verschillende brieven aan zijn geestelijk leidsman beschrijft hij nauwkeurig deze vreugden en genaden die Maria hem in deze mooie meimaand brengt, zoals gewoonlijk met vele bijvoeglijke naamwoorden die lijken op die van een peuter die zijn moeder teder koestert. O, de mooie maand mei, het is de mooiste van het jaar. Hoe vaak heb ik deze moeder de pijnlijke angst van mijn rusteloze hart toevertrouwd. En hoe vaak heeft ze me niet getroost? De maand mei is voor mij de maand van de genade, aldus de heilige Pater Pio. Zo verklaarde een zekere professor in de Mariologie, Marc Miravalle, van de Franciscaanse Universiteit van Steubenville in de Verenigde Staten aan de katholieke website Aletheia, dat de Maria-verschijningen een buitengewoon positieve geestelijke dimensie betekenen. Marc Miraval legt uit dat zelfs indien er geen strikte verplichting bestaat om in Maria-verschijningen te geloven, het toch waar is dat deze tussenkomsten van de hemel met respect, dankbaarheid en verering moeten ontvangen worden. God, legt hij uit, acht het opportun om de moeder van Jezus in een bepaalde tijd van de mensengeschiedenis te zenden om de meest eisende aspecten van het evangelie in het licht te stellen, zoals bijvoorbeeld om meer gebed, boete, bekering en vrede te vragen. God is niet willekeurig in zijn providentiële daden, zegt hij nog. En als hij beslist dat de grote mensenfamilie grote nood heeft aan een bezoek uit de hemel van de middelares van alle genaden, wij die bezoeken zouden moeten ontvangen met een open geest en hart, vooral wanneer de kerk besloten heeft dat de betreffende verschijning van bovennatuurlijke oorsprong is. En daarom dus, beste vrienden, doen we met veel moed verder aan deze bedevaartstocht.
Die des Schoens der Worden muss. alles met hun kleinen, als het kaarsje beven brandt, en zijn zachte licht laat schijnen, en ze knielen in het zand, biddend met
En voor vandaag gaan we naar Portugal. En wel in de brede regio waar ook Fátima ligt, waar Maria verscheen in 1917. Reeds enkele eeuwen voordien vermelden vele overleveringen wonderlijke gebeurtenissen gepaardgaande met miraculeuze genezingen en ook miraculeuze bronnen. Het is een regio met zeer oude mariale tradities. Alleen al in het bisdom Leiria, waarin Fátima ligt, heb je 27 parochies toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Bijna de helft van alle parochies. Fátima is een dorpje dat deel uitmaakt van het district Santarém, midden Portugal. Sinds 1997 heeft het de status van stad. Het ligt een 120 kilometer ten noorden van de hoofdstad Lissabon. De naam Fátima komt van de dochter van een moslimhoofdman tijdens de bezetting door de moslims van het land. Zij bekeerde zich tot het christelijk geloof en huwde met de kruisvaarder Gonzalo Hermínguez. We komen daar zeker op terug als we terechtkomen in de 20e eeuw bij de verschijningen van Maria te Fátima. Volgens de Amerikaanse aartsbisschop Fulton Sheen, wiens proces tot zaligverklaring bezig is, heeft dit een grote betekenis. Het is volgens hem geen toeval dat deze plaats Fátima noemt, naar de dochter van Mohammed. Enkel via Maria kan er een ware bekering en verzoening komen met de moslims. Dat was even terzijde. Wel nu, op een 30-tal kilometer ten zuidwesten van Fátima ligt Aljubarrota. Eigenlijk vind je er weinig over op internet. En uiteindelijk weten de mensen van Ginder niet zoveel over de oorsprong van de plaats. Sommige plaatsen de oorsprong bij de Kelten, of misschien tijdens de eeuwen van moslimoverheersing. De naam betekent trouwens in het Arabisch open weide, maar het kan ook diepe put betekenen, enzovoort. Er bestaan vele legendes en tradities. Wat wel direct opvalt, is de veldslag bij Aljubarrota. En de heilige, Portugese opperbevelhebber van het leger, later monnik, Nuno Alvares Pereira. Maar we komen daar straks op terug. Beste vrienden, we bevinden ons dus op een 30 kilometer ten zuidwesten van het Portugese stadje Fátima in Aljubarrota. Maar dan, niet in 1917, maar in de tijd dat we aangekomen zijn in onze tocht, de tweede helft 14e eeuw. Zoals reeds gezegd werd de ganse streek reeds eeuwen ervoor, zoals vermeld in vele overleveringen, bezocht door Maria. Op een 5 kilometer buiten Aljubarrota ligt het kleine plaatje Koos. Rond het jaar 1380 begaf Catharina Anes, een arme en oude vrouw, zich op een dag naar het bos op een berg genaamd Vale de Deus om brandhout te zoeken. Plots hoorde ze een stem die haar zei: Catharina, wil je dat ik je help bij je werk? De arme vrouw, verwonderd, geloofde niets van wat haar werd gezegd en sprokkelde verder wat hout, alsof ze niets had gehoord. Maar de dame verscheen later opnieuw, maar samen met de heilige Martha, tot wiens gedachtenis een kapel dichtbij was toegewijd. En de dame zei haar: volg mij. Maar Catharina vond die ganse situatie zo raar en ongelooflijk en sprokkelde haar hout verder. De dame verscheen later uiteindelijk voor een derde maal en zei haar: kom hier, ik zal je de sleutel teruggeven die je verloren was. Ze had inderdaad een sleutel verloren in het bos. Hoe kan jij me die terugbrengen? Repliceerde ze. De dame gaf haar de verloren sleutel en toen geloofde Catharina haar en volgde haar. Samen stapten ze naar de voet van de berg. De dame gaf haar het bevel een put te graven van een 60 centimeter diep. En Maria hielp haar daarbij. Plots stroomde er overvloedig kristalhelder water uit. En Maria zei haar: ga nu de mensen van uw dorp vertellen dat ze hier genezing zullen vinden voor al hun kwalen. Deze verschijning werd door de plaatselijke bisschop van Leiria, Monseigneur Pedro de Castillo, erkend, nadat een blinde man zijn ogen had gewassen in het water en zijn gezichtsvermogen herwon. Later kwam er ook een kerk. Na het volgende lied gaan we iets verder in de tijd, in dezelfde regio, op zoek naar andere tussenkomsten van Maria.
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Que Deus amou, escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Maria que eu quero. Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria falar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu pra seu Deus. Maria do povo meu. Ave Maria.
Ik stel dus voor even voorop te lopen, in de tijd, in onze tocht, in de regio Fatima al-Jubarota. En zo komen we rond het jaar 1630, waar zich de parochie San Vicente in de wijk Chaos in al-Jubarota bevindt. Een vrouw verliet haar woning tegen de avondschemering om water te halen. Maar onderweg stelt ze vast dat ze haar sleutels verloren heeft. De vrouw was zeer verveeld met deze situatie, want ze had een man die gewelddadig woest kon worden. Tijdens haar angstig zoeken, zonder succes, verscheen haar een dame zittend op een steen en die haar vroeg: "Vrouw, waarom ween je? Wat is er?" Aanvankelijk antwoordde de vrouw niet, maar vertelde dan toch haar ganse probleem. De dame raadde haar aan naar huis te gaan en de sleutels te zoeken op een bepaalde plaats in huis. En tot haar grote verrassing vond ze inderdaad op die plaats haar sleutels. Terstond keerde ze terug naar de plaats waar de dame, zoals vermeld, heel mooi en adembenemend zat op dezelfde steen. Maar deze keer zei de dame haar: "Ik ben de moeder van God en ik wens dat je aan de bewoners van je dorp vraagt hier een kapel te bouwen gewijd aan ons lieve vrouw van het zand. Al diegenen die mijn naam komen aanroepen, zal ik bevrijden van ziekten en koorts." De mensen schraapten later ook het zand van de steen om er een soort kruidenthee van te maken. Zo wordt verhaald dat de bisschop Dinis de Melo van heel het gebeuren niets geloofde en op een dag de steen liet transporteren bij hem thuis. Maar heel eigenaardig was de volgende morgen de steen verdwenen en vond men deze terug op de oorspronkelijke plaats waarop Maria had gezeten. Dit gebeurde tweemaal. De tweede maal had de bisschop de steen zelfs in zijn slaapkamer laten plaatsen. Na deze gebeurtenis liet de bisschop toe om er een kapel te bouwen. En tot vandaag bestaat de kapel van Signora das Areas, Onze Lieve Vrouw van het Zand. Dus, beste vrienden, niet alleen Sint Antonius, maar ook Onze Lieve Vrouw is goed voor het vinden van verloren sleutels. We gaan even luisteren naar een kort geluidsfragment van de processie aldaar en een mooi Marialied.
Hoje estamos reunidos neste lugar de encontro com as imagens de Nossa Senhora das Areias e Nossa Senhora dos Ares, a Virgem Santa Maria, Mãe de Jesus, os atributos de Nossa Senhora está muitas vezes relacionado.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Tussen Fatima en Aljubarrota, op een 10 kilometer van Fatima, ligt het plaatsje Reguengo do Fetal. En daar heb je de kerk van Nossa Senhora dos Remedios, maar ook de kapel van Nossa Senhora do Fetal, of van het geloof. Een legende verhaalt het volgende, uit de 15e eeuw. Tijdens een periode van grote droogte en hongersnood was een kleine herderin haar kudde aan het hoeden met tranen in de ogen. Plots verscheen haar een dame tussen de varens die haar vroeg: "Kleine, waarom ween je?" "Ik heb honger," antwoordde het meisje. "Ga brood vragen aan je moeder," sprak de dame. "Maar dat heb ik al gevraagd. Thuis is er geen brood." Maar de dame drong aan: "Ga toch terug naar huis en vraag je moeder om brood. Zeg haar dat een dame je gezonden heeft en gezegd heeft dat er brood ligt in de bakkist." De kleine herderin gehoorzaamde de dame en vertelde alles aan de moeder, die terstond de kist opzocht en vaststelde dat deze volledig gevuld was met brood. Na de maaltijd keerde het meisje, heel gelukkig, terug naar de plaats van de verschijning en ontmoette er terug de dame. En de dame sprak: "Ga nu naar de inwoners van je dorp en zeg hen dat ik de moeder van God ben en dat men op deze plaats met varens een kapel moet bouwen ter mijner ere." Het meisje deed wat Maria haar beval en vele inwoners haasten zich naar de bewuste plaats waar ze een kleine en mooie afbeelding vonden van ons lieve vrouw en een bron die was ontstaan. Er werd een kleine kapel gebouwd en vele genezingen gebeurden aan deze bron. En alzo tot vandaag is er de jaarlijkse feestdag met processie elke eerste zondag van oktober. Maar er is wel iets bijzonders. De processie na zonsondergang noemt ook de processie van de slakken. En als ik goed verstaan heb, worden overal lege slakkenhuisjes geplaatst in de velden op planken en panelen die bijvoorbeeld een kerkje afbeelden of kruisen. En in het slakkenhuisje giet men wat olie en een lont die men in brand steekt. Al deze brandende slakkenhuisjes bezorgen een heel mooi schouwspel onderweg tijdens de processie. Als je Nossa Senhora do Fetal intikt in YouTube, kan je ervan mee genieten.
Amor, guarde-me na paz esse olhar, cure-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tirias do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Meu caminho, cuide de mim. Sempre que o meu pranto chegar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir misericórdia ou perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. homem, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, e estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu. Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuide de mim. Minha vida, do meu destino, Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida.
En we blijven in de regio van Fatima, nog voor de verschijningen van 1917. En we komen zelfs op een 5 kilometer ten oosten van het grote heiligdom. En daar heb je het Sanctuario de Nossa da Ortiga, of het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van de Brandnetel. En daarvoor moeten we naar de 18e eeuw rond 1758. Daar ontmoeten we ook weer een herderin die haar kudde hoedde, maar sinds haar geboorte niet kon spreken. Maria verscheen haar en vroeg haar een lammetje te geven. Het meisje voelde, als het ware, haar tong loskomen en antwoordde dat ze dat niet mocht doen zonder de toestemming van haar vader. Het meisje liep terstond naar huis en uiteraard was iedereen vervuld van ontzag en vreugde toen ze haar hoorden praten. De vader gaf zijn toestemming en de herderin liep terug naar de plaats van de verschijning. Moeder Maria gaf haar de opdracht om ook hier een kapel te laten bouwen. De vader stapte ook naar de plaats van de verschijning om de dame te bedanken, maar vond er tussen de brandnetels op een steen enkel een eenvoudige afbeelding van Maria. De brave man, die de streek goed kende, vond deze plaats niet geschikt voor een kapel, daar er steeds veel wind was. Beter was het ergens, volgens hem, op een heuvel of een vallei, die tevens gemakkelijker bereikbaar zou zijn voor de bedevaarders. En de vader bracht de afbeelding mee naar huis. En toen gebeurde wat ook op andere plaatsen wordt vermeld in de overleveringen. De volgende dag was de afbeelding verdwenen en lag het terug tussen de brandnetels op dezelfde steen. En zo kwam er toch een kleine kapel op de plaats die ons lieve vrouw had aangeduid en die later werd uitgebreid tot een waar heiligdom. Paus Pius VII verleende, naar aanleiding van een jubeljaar in 1800, een volle aflaat aan alle pelgrims die het genoemde Maria-heiligdom bezochten op de eerste zondag van juli, de feestdag, en de twee volgende dagen. Ons lieve vrouw van de brandnetel in het Sanctuario de Nossa da Ortiga wordt ook in het bijzonder aanroepen als patrones van de jeugd. En we gaan weer luisteren naar een stukje uit de processie en de feestelijkheden.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Passo a passo, grão a grão, completamos esta construção, não imaginas o...
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
Zo worden er meer dan 10 verschijningen van Maria vermeld in de regio van Fatima voor de gebeurtenissen van 1917 sinds de 14e eeuw. Er zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken. Voor eerst is er telkens sprake van een dame. Het is steeds een vrouwelijke persoon aan wie Maria verscheen. Telkens vraagt Maria de bouw van een kapel op een precies aangeduide plaats, niet altijd logisch. En tenslotte, overal waren er genezingen die door de geneeskunde van die tijd ongeneeslijk waren. Maar ik sprak ook dat als je iets wil opzoeken over de plaats Aljubarrota, op een 30 kilometer van Fatima, je weinig informatie vindt buiten één zeer belangrijke gebeurtenis. Namelijk de veldslag bij Aljubarrota en de rol van een Portugese opperbevelhebber van het leger, later monnik en heilig verklaard, Nuno Alvares Pereira. Wie was deze man? Alleszins een zeer bewogen, merkwaardig leven. Hij werd geboren op 24 juli 1360 en overleed op 1 april 1431 te Lissabon. Hij kwam uit de Portugese adel met afstamming van koning Ferdinand I de Grote en zelfs in zijn stamboom van Karel de Grote. Op 17 jaar huwde hij, gedwongen door zijn vader, met Leonor de Alvim en samen hadden ze 3 kinderen, waarvan 2 zonen als kind overleden en 1 dochter Beatrice. De dochter huwde later een onwettige zoon van koning Johan I van Portugal. Op 13-jarige leeftijd woont het gezin aan het koninklijk hof van koning Ferdinand van Portugal en valt Nuno Alvares Pereira in de sympathie van de koningin en wordt hij haar schildknaap en later geridderd door de koning en aangesteld als hoofd van de Portugese strijdkrachten. Hij viel vooral op door zijn strategisch inzicht, zoals hij ooit de raad gaf aan de koning hoe men met een klein leger, maar dan wel beter opgeleid, een groter leger kon verslaan. Hij wordt in de Portugese geschiedenis beschouwd als ooit het beste militaire genie. Hij won alle veldslagen, zelfs met een veel minder aantal manschappen dan de vijand. Zo waren er voortdurend conflicten tussen het Koninkrijk van Portugal, welke Nuno Alvares Pereira diende, en het Koninkrijk van Castilië in het noorden van Spanje. Heel kort, wat was er gebeurd? Koning Ferdinand I van Portugal was overleden zonder mannelijke erfgenaam. Zijn dochter was wel gehuwd met de koning van het Spaanse Castilië en deze maakte nu aanspraak op de troon van Portugal. Zo hadden de Spanjaarden al 2 pogingen ondernomen om Portugal in te nemen. Telkens slaagde veldmaarschalk Nuno Alvares Pereira erin het Spaanse leger tot stand te brengen. Bij een derde poging in 1385 rukte een zeer groot Spaans-Castiliaans leger, bestaande uit 31.000 man, met Franse ruiterij Portugal binnen. Nuno Alvares koos de plaats Aljubarrota uit om de Spanjaarden tegen te houden. Op 14 augustus tegen 10 uur stelden de Portugezen met slechts 6.500 man en de steun van Engelse boogschutters zich op aan de noordzijde van een heuvel met twee beken aan weerskanten. Ze hadden overzicht op de weg waarlangs hun vijand moest komen. Kort samengevat, het grote Spaanse leger werd verslagen en de troepen vluchtten in wanorde weg. De onafhankelijkheid van Portugal werd daardoor verzekerd en zo werd en wordt Nuno Álvares Pereira beschouwd als een nationale held. En zo komen we bij de volgende overlevering. In een van de wijken van Aljubarrota bevindt zich vandaag de kerk van Nossa Senhora dos Prazeres, Ons Lieve Vrouw van de Vreugde. Op de plaats waar reeds in de 13e eeuw een kapel stond. Het portaal is nog deze van deze oorspronkelijke kapel. Het was in deze kapel dat de grote veldheer Nuno Álvares Pereira op 14 augustus 1385, juist voor de grote veldslag van Aljubarrota, een heilige mis bijwoonde en voor het altaar knielde om de hulp in te roepen van Maria. Het is daarna dat de traditie verder vertelt hoe op het ogenblik dat het leger in het gebied kwam rond Fatima, er iets merkwaardigs gebeurde. De paarden lieten zich plots zakken, alsof ze wilden knielen, wat gepaard ging met een hemelse atmosfeer. Een aantal ridders beweerden nadien engelen te hebben gezien, waaronder de aartsengel Michael. Eigenlijk in het gebied waar deze engel in 1916 later zou verschijnen aan de kinderen van Fatima. Even nog een woordje over het verdere leven van Nuno Álvares Pereira. Na deze veldslag moest toch continu de grens beschermd worden en was er later nog een veldslag waar een legende vertelt hoe op het ogenblik dat de Portugezen in het verlies waren en Nuno Álvares nergens te bespeuren viel, Een schildknaap nadien getuigde hoe hij de ridder vond op zijn knieën in extase tussen twee rotsen. Wanneer de schildknaap hem wou inlichten over de toestand van de veldslag, maakte Nuno Alvarez teken om stil te zijn. Hij zei aan de schildknaap: "Mijn vriend, het is nog geen tijd. Wacht even tot ik klaar ben met bidden." Na het gebed was zijn gelaat helemaal verlicht, waarna hij de nodige bevelen gaf, wat leidde tot een miraculeuze overwinning. Hij beloofde aan Ons Lieve Vrouw van de Berg Carmel een kerk te bouwen in Lissabon, wat ook gebeurde. Bij het overlijden van zijn vrouw in 1387 verkoos Nuno Alvarez Pereira celibatair te blijven, wat eigenlijk uitzonderlijk was in die tijd. Op 15 augustus 1423 trad hij binnen bij de Karmelieten onder de naam broeder Nuno van Maria en deed hij afstand van al zijn titels, al zijn legerherinneringen en legde hij zijn zwaard aan de voeten van het altaar toegewijd aan Maria in de kerk van de Karmel, die hij dus zelf had laten bouwen in Lissabon. Zo ging hij de straten op om de armen te helpen en aalmoezen rond te delen. Bijvoorbeeld, hij slaagde er in een grote ketel te bekomen die werd gebruikt in het legerkamp voor de bereiding van de maaltijden voor de soldaten. Deze grote ketel bracht hij dan naar het klooster en bereidde er zelf elke dag de maaltijden voor de armen. De toenmalige koning Johan I van Portugal bezocht hem meermaals in het klooster. Zij bleven zeer goede vrienden en de koning was hem ook steeds dankbaar omdat hij de troon en de onafhankelijkheid van Portugal had gered. Nog voor het overlijden van broeder Nuno van Maria tekenden Portugal en het Spaanse Castilië op 30 oktober 1431 een definitief vredesverdrag. En twee dagen later, op 1 november, overleed Nuno Alvarez Pereira op de leeftijd van 71 jaar. Hij lag begraven in de Karmelkerk voor het altaar van Maria. Vele wonderen werden aan zijn graf toegeschreven en genoteerd in een boek. In 1755, tijdens een aardbeving, werd de kerk en zijn graf vernietigd. Maar men herontdekte zijn oorspronkelijke graf in de Karmelkerk met nog enkele van zijn beenderen. Nuno Alvarez Pereira ging twee keer per dag naar de mis en zelfs drie keer op zaterdag en zondag, waarbij hij zeer regelmatig ook de communie ontving. Voor elk gevecht bereidde hij zijn soldaten geestelijk voor door hen aan te moedigen steeds te vertrouwen op God en de Maagd Maria, aan wie hij zijn overwinningen toeschreef. Hij bezat een zeer grote liefde voor Maria. Zo observeerde hij het vasten op zaterdag, ter ere van haar en op haar feestdagen. Na elke overwinning liet hij een kerk bouwen of restaureren. Hij wordt tot vandaag vereerd als enerzijds nationale held van Portugal en anderzijds als arme Karmelbroeder. Hij werd heilig verklaard nog niet zo lang door paus Benedictus XVI op 26 april 2009. En alzo sluiten we dit uitgebreide bezoek aan de regio rond de stad Fatima, maar enkele eeuwen voor de grote verschijningen begin 20e eeuw. Tot slot van dit bezoek gaan we luisteren naar een lied ter ere van Nuno Alvarez Pereira en een lied ter ere van Jezus, gezongen door de Portugese Benedictijn Frei Hermano.
A real de porrada por Portugal e mais nada. A real de porrada por Portugal e mais nada. Quem do alto de tanta cela e montada, tanta vez em sobressalto, pôs castelo em debandada, pode lá ver pela frente, pode lá ter por diante, apenas gente aparente, gente de sangue rafeiro, sem que se exalte e se zangue o seu rompante guerreiro. A real de porrada por Portugal e mais nada. A real de porrada por Portugal e mais nada. Na imagem de vitral do espiritual cavaleiro, medalhão medieval, aos pés do qual me consterno, está ou não Portugal de Portugal? Está ou não Portugal inteiro e eterno? Está ou não Portugal de Portugal? Está ou não Portugal inteiro e eterno? A real de porrada por Portugal e mais nada. A real de porrada por Portugal e mais nada. Do alto lá do seu posto, atendei a lá o recado que me foi lançado em rosto, derramando o seu desgosto sobre a data já remota, dia 14 de agosto, quadrado da Aljuba Rota. A real de porrada por Portugal e mais nada. A real de porrada por Portugal e mais nada. E ali a mim me reúno à sombra de uma bandeira que me quis sagrar aluno de Dom Nuno Álvares Pereira, que do alto de tanta cela imontada pôs castelo em debandada. A real de porrada por Portugal e mais nada. A real de porrada por Portugal e mais nada. Saia de novo a terreiro da talaia e a dar ajuda a todo o povo. O povo inteiro outra vez contra o estrangeiro nos acuda. Põe a andar daqui o andeiro a tal arraia miúda. A real de porrada por Portugal e mais nada. A real de porrada por Portugal e mais nada. A real de porrada por Portugal e mais nada. A real de porrada por Portugal e mais nada. Jesus.
será deixado onde vos pus. E diz antes que eu ande a volta ainda, Jesus, Jesus. E diz antes que eu ande a volta ainda, para ir ver a cruz. E diz então, lembrando-te da morte, Jesus, Jesus. E diz então, lembrando-te da morte, Jesus, Jesus.
Jesus! 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 Jesus!